Deze gezamenlijke dienst, waarin voorgaat dominee Van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Exodus 33 en uit Johannes 1. Er zijn de volgende afkondigingen, de collecte. In deze dienst, de eerste collecte is bestemd voor hulp aan ex-gevangenen in Albanië. En de tweede collecte is voor de kerk. De voorzang vanavond is Psalm 98, vers 3. Doet bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geeft ten Heere dank. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis met ons verbonden, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Nu wij deze dag gedenken dat Christus in deze wereld is gekomen en God zo zijn Zoon heeft gegeven als onze zaligmaker en heiland, zullen we zijn naam loven met Psalm 150, alle drie de versen, looft God, looft zijn naam alom en zoals hij in de hemel wordt geprezen, dat we dat ook hier beneden op de aarde doen om hem groot te maken. Wij gaan nu zingen van Psalm 150, de versen 1, 2 en 3. Nadat wij het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. In het stamgebied van Juda lag Jeruzalem. En in Jeruzalem stond de tempel van God. Daar woonde de Heere. Maar in datzelfde stamgebied in Juda ligt ook Bethlehem. In Bethlehem werd Jezus geboren. En in hem is God zelf bij de mensen komen wonen. Het kind in de kribbe is de hemelkoning. En zo zingen we ook over de hutten van die hemelkoning die daar is. Psalm 76, het eerste vers. We belijden het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 18. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten, vervuld heeft door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, met uitzondering van zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een ware menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, was het nodig dat hij ze beide aannam om beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. Daarom belijden wij dat Christus het vlees en bloed van de kinderen deelachtig is geworden. Dat hij een vrucht van de lendenen van David is naar het vlees. Geworden uit het nageslacht van David naar het vlees. Een vrucht van de schoot van Maria. Geworden uit de vrouw. Een spruit van David. Een scheut uit de wortel van Isi. Gesproten uit het geslacht van Juda. Afkomstig van de Joden naar het vlees. Uit het nageslacht van Abraham. Aangezien hij het nageslacht van Abraham heeft aangenomen. En in zijn broeders in alles gelijk geworden, met uitzondering van de zonde. Zo is hij in waarheid onze Immanuel, dat is God met ons. Amen. Laten we nu samen de Heere aanroepen in het gebed en hem bidden om de Heilige Geest bij het woord. grote en trouwe God. Ook deze avond, deze dag dat we de geboorte van de Heer Jezus gedenken. En ook nu zijn we in de avond weer bijeengekomen, samen als twee gemeenten, om de schriften te openen en daarin te lezen, daaruit te horen, het grote heil dat u teweeg gebracht hebt, dat u geschonken hebt voor een wereld in nood. En Heere, zo mogen we zingen tot uw eer, om uw naam te prijzen. Zo mogen we samen bidden en ook met elkaar verbonden zijn vanuit die ene schrift, door de belijdenis van die ene naam, Jezus Christus, die gekruisigd is en opgestaan. En om zo ook samen te zijn, samen u te dienen en u te eren. En dan bidden we om de hulp van uw Heilige Geest daarin. Dat u zelf met uw Heilige Geest onze harten vervult. Dat u onze gedachten gevangen neemt onder het woord. Dat we hier ook mogen zijn om u te eren. Dat we tot het leven worden gewekt, nieuwe leven, door uw Heilige Geest. Daarin worden ook worden gevoed en geleid. Zodat we vanuit het heilsfeit wat we gedenken ook in deze wereld mogen staan, dat we daardoor ook de vragen van ons leven met vertrouwen in uw handen leren leggen, dat we daardoor ook gericht worden op wat werkelijk belangrijk is, wat onze aandacht waard is, de heiliging van uw naam, de komst van uw koninkrijk. Heere, werk zo met uw Heilige Geest. Reinig ons van alle zonden. Zie ons daarvoor aan in het bloed van Christus, dat kostbare bloed van de rechtvaardige, van de eeuwige Zoon. Dat bloed dat zo krachtig is, dat het alle ongerechtigheden bedekt en dat wij daardoor ook rein voor u mogen zijn. Zie ons zo aan in Christus en help ons met uw Heilige Geest. En dat bidden we zo voor elkaar. In de kerk, degenen die thuis luisteren, wilt u ook hen zegenen en nabij zijn in deze dienst en deze dagen. Geef dat uw naam wordt verkondigd onder alle volken en dat zo uw werk zijn voortgang heeft. Mensen worden getrokken uit de duisternis, uit de macht van de boze, worden gebracht tot het koninkrijk van uw licht. En Heere, u bent toch zelf die God die uw kerk vergadert en bewaart en bouwt, opdat het één volk zal zijn, uiteindelijk één grote menigte, en dat die menigte het lam zal aanbidden, zal neervallen voor u die op de troon zit. Heere, wees ons zo nabij en schenk ons uw genade. Zegen ons in uw goedheid en trouw. We kunnen daarbij niet ons beroemen op eigen werken of eigen gerechtigheid. Heren, dan is er geen hoop, maar we leggen ons gebed in vertrouwen op uw belofte en mogen zo met blijdschap en geloof u verwachten. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond in de Bijbel lezen, eerst uit het Oude Testament in Exodus 33 en vervolgens in het Nieuwe Testament in Johannes 1. De kerntekst voor de preek zal zijn uit Johannes 1, maar eerst lezen we gedeelte uit Exodus 33, de versen 18 tot en met 23. De schriftlezing is in de eerste plaats uit Exodus 33 en we beginnen te lezen bij vers 18. Over het gesprek wat de Heere met Mozes heeft. Toen zei Mozes: toon mij toch uw heerlijkheid. Maar hij zei: ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zei verder: u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere: zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken, totdat ik voorbij gegaan ben. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Vervolgens lezen we in Johannes 1. Johannes 1, de versen 1 tot en met 18. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. Zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen: hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst voor de prediking is Johannes 1, vers 14. Vers 14, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Voordat ik u het woord vanuit deze tekst, vanuit dit gedeelte wil bedienen, gaan we eerst zingen van Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En wat er verder volgt. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven in de collecte. En dan gaan wij zingen van Psalm 27, vers 3. Gemeente, wat een drukte ieder jaar voor het kerstfeest. En dat draait allemaal om de geboorte van een kind. De geboorte van Jezus. Lang geleden in Bethlehem. Maar geeft dat nou echt antwoord op de grote vragen van ons hart? Wat er telkens weer wordt verteld, waarover zo druk wordt gezongen, geeft dat werkelijk antwoord op je vraag? Zoals de vraag: wie is God? Of deze, waar merk ik iets van hem? Zo'n fundamentele vraag kan aan je knagen. Kan God niet iets van zich laten horen? Want ik weet het niet. Of ik het kan geloven wat er over hem wordt gezegd. Ja, van dat soort grote vragen, hoe moet het eigenlijk met de problemen van de wereld? Wat moet ik met de problemen van mijn eigen leven? Is het alle drukte over de geboorte van Jezus wel waard? Wanneer het op zulke vragen geen antwoord geeft. Ja, dat hele verhaal is natuurlijk prachtig mooi. Het is zo heel menselijk. Over dat jonge stel, Jozef en Maria, die op pad moeten, die geen plekje kunnen vinden. En dan de geboorte van een baby. Ja, dat mooie verhaal heeft iets vertederends. Twee arme mensen in een hoekje van een stal. En dan komen er van die herders kijken. En die vertellen over een engel. En die vertellen over dat prachtige lied. Mooi verhaal om naar te luisteren. Met wonderlijke elementen, ook heel vredig om bij weg te dromen. Maar wat heb je daar nou eigenlijk aan? Geeft dat antwoord op de grote vragen van ons hart? Als je God kwijt bent, helpt dat dan? Wanneer je het helemaal niet weet wie God is? Of misschien voor dat diepe gevoel dat u alleen bent. Of als het leven je zo zinloos lijkt. Of voor de angsten in de verborgen hoekjes van je ziel. Ja, wat denken wij dan? Laat God toch eens spreken. Laat God toch eens naar mij toekomen. Alsjeblieft. Of je denkt, kan God eindelijk niet eens ingrijpen in de wereld? Kan hij niet ingrijpen in ons leven, dat wij het zullen zien met eigen ogen? Ik wil het weten, wat ik aan hem heb. Wacht, zegt de apostel Johannes nu. Wacht, wij hebben hem gezien. Nu zegt die apostel, ik ben het te weten gekomen. Wie God is. Johannes, de man die dit evangelie heeft geschreven, die wil het u graag vertellen en die spreekt ons allemaal aan. Wat wij hebben gezien, wat wij hebben gehoord, dat is Gods eigen stem. Eerder had God ook al gesproken, hij heeft al heel vaak gesproken. God communiceerde. Op allerlei manieren met de mensen. Maar in zekere zin bleef God voorheen toch nog op afstand. Hij sprak. Alleen niemand zag hem. In wezen is de eeuwige niet te zien. En toen de Heere sprak op de berg Sinaï, toen hoorde het volk. Krachtige stem, vol majesteit. Ze zagen donkere wolken, ze zagen bliksem en vuur. Ja, daar schrik je van. Kun je op die God aan? Kun je niet op hem aan? Of de Heere die verscheen in een wolk, enerzijds is hij dan zichtbaar, aanwezig, die wolkenkolom of die wolk in de tabernakel, maar anderzijds is hij toch ook nog verhuld, is hij verborgen. Wie is dan die God? Hoe kan ik hem leren kennen? Ja, misschien denkt u, als ik nou alleen daar eens bij was geweest. Als ik nou zelf dat vuur had gezien, of als ik die wolkenkolommen had gezien, ja, dan was ik al tevreden. Mozes, die had het gezien. Mozes was erbij geweest. Mozes kende de Heere al vele jaren. Mozes ging zelfs zeer vertrouwelijk met hem om. Net zoals iemand spreekt met zijn vriend. Zo kon Mozes spreken met God. En toch stelt hij deze vraag ook nog. Toon mij uw heerlijkheid. Voor de vragen van zijn hart. In alle onzekerheid hoe het nu eigenlijk verder moest. Daar verlangde zelfs Mozes om de Heere beter te kennen. Laat mij toch zien wie u bent. Toon mij uw heerlijkheid. Maar dat kan niet. Dat kan niet. Zo recht van voor. Geen mens kan God recht in het gezicht zien. Dat is te groot. Dat is te heilig, dat is te overweldigend. En daarom kreeg Mozes alleen een glimp van achteren te zien. De Heere die wijst hem een plaats in een rotskloof. Het staat heel plastisch beschreven. En de Heere houdt dan zijn hand voor Mozes. En hij daalt af in een wolk. En pas als hij voorbij is gegaan, kan Mozes nog iets opvangen van zijn glorie. Blijf toch ergens op afstand. Ja, zo was het eigenlijk eerder. Telkens geweest. Maar luister, Johannes heeft nieuws, groot nieuws. Nu is God mens geworden. Dat God spreekt, dat God zich laat kennen, het woord dat er in het begin al was, het woord dat bij God was, het woord was zelf God, dat eeuwige woord, God is verschenen als mens. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij werd geboren als kindje in Bethlehem. En zijn moeder wond hem in de doeken. Hij huilde in haar armen. Hij dronk aan haar borst. Hij sliep waar zij hem neerlegde. God kwam in de wereld als mens van vlees en bloed. Zo dichtbij was de onzienlijke God nog nooit geweest. Zo zichtbaar. Zo toegankelijk. Je hoeft er geen moment bang voor te zijn. Mens. Mens, zoals u en ik. De apostel Johannes die kwam later veel mensen tegen die daar zelf niet bij waren geweest. Hij kwam later veel mensen tegen die helemaal niet wonen in de buurt van Juda, die hem dus nooit hebben gezien met eigen ogen, mensen net zoals u en ik. En daarom heeft Johannes het opgeschreven. Het eeuwige woord, de Zoon van God, is in de wereld gekomen als mens. Een reëel, waarachtig mens met de naam Jezus. Wij konden hem aanraken, bedoelt Johannes. Wij als mensen van zijn tijd, die toen daar ook waren, wij konden hem met onze handen tasten. Wij hebben hem horen spreken. We hebben hem met eigen ogen gezien. Wij konden hem gewoon vragen, waar woont u? En we zijn met hem meegelopen. We zijn in zijn huis geweest. We hebben met hem gegeten. We hebben met hem gedronken. Hij groeide op in Nazareth. Later woonde hij in Capernaum. We gingen met hem mee naar Jeruzalem. In deze mens Jezus heeft God bij ons gewoond. Johannes gebruikt voor wonen een bijzonder woord. En dat herinnert aan de tabernakel. Het woord heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Hij kwam op een plekje gewoon ergens tussen ons in. Zoals iemand aan de Molenstraat komt wonen. Of in de Kapelstraat. Of in de Peperstraat. En dat die persoon dan zondagochtend hier de kerk binnenstapt en hij schuift bij u in de bank. Hij knikt, goedemorgen. Zo concreet is God de Zoon bij ons gekomen. Als mens van vlees en bloed, het eeuwige woord van de Vader. En wij hebben hem gezien en gehoord, getuigd Johannes. En nu lees je in onze tekst niet het woord mens. Maar de evangelist die gebruikt het woord vlees. En met vlees duidt de Bijbel een mens aan in zijn zwakheid. Een mens die vanwege de zonde is onderworpen aan de dood. De broze mens die eens zal moeten sterven. Het woord is vlees geworden. Jezus heeft zelf nooit één zonde gedaan. Maar hij nam wel ons menselijk vlees aan, zoals dat getekend en gehavend is door de zonde en met die kwetsbaarheid die dat allemaal met zich meebrengt. Ja, wanneer je hem zo bekijkt, dan kunnen we ons afvragen, is dat dan wel Gods zoon? Hij kwam als baby in armoede, er was geen plaats voor hem. Al snel moesten ze met hem op de vlucht. Herodes wilde hem doden. En dit woord is te doden. Want alle vlees is vergankelijk als het gras. Ja, kinderen. Weten jullie wat het betekent? Dat de Zoon van God echt mens is geworden. Nou, toen hij als kind in Nazareth woonde, en als dan een paar jongens op straat een spelletje deden, en als ze tegen Jezus zeiden, jij mag niet meedoen, dan maakte hem dat verdrietig. Net als wanneer dat jou zou overkomen. Of stel je voor, wanneer hij zijn vader moest helpen, Jozef de timmerman, en als hij dan zijn vingers tussen twee zware balken kwam. Nou, dat deed veel pijn. Net zoals wanneer dat jou of mij zou gebeuren. Mens. Of wanneer Jezus zou merken dat de mensen in het dorp akelige dingen zeggen over zijn moeder. Nou, dan zou hij zich gekwetst voelen. Of hij zag de armoede van sommige mensen. Of hij zag de oneerlijkheid als een baas het loon niet uitbetaalde. Dan kon hij boos zijn. Zo heeft hij tussen de mensen gewoond. Christus die kwam niet alleen voor ons in deze wereld. Niet alleen om iets te doen voor verloren zondaren. Hij is niet als een rijke die een gulle gift geeft voor de armen. En misschien komt die rijke het ook wel persoonlijk brengen. Hij wil die mens echt met liefde helpen, maar hij blijft wie hij is en hij zit 's avonds weer in zijn eigen huis. die rijken met zijn gulle gift. Maar zo is Jezus niet. Wanneer iemand in nood zit en erg moet lijden, is het mooi als je iets kunt doen voor hem, voor haar. Maar wat wij vaak veel moeilijker vinden, dat is om bij zo iemand te zijn. Om mee te lijden. Zonder dat je het kunt oplossen. Om er echt bij te zijn. En terwijl dat juist zoveel kan betekenen om bij een mens in nood te zijn. Nou, Gods Zoon die kwam in deze wereld niet alleen maar om iets voor ons te doen. Nee, hij deelde werkelijk in onze ellende. Het woord werd vlees, God met ons. Hij woonde in een wereld vol onrecht en leugen. Hij woonde in een wereld die niet naar God zoekt. In een wereld waar mensen elkaar telkens weer pijn doen. Hij was erbij. Hij leed daarin mee. Jezus, mens van vlees en bloed. Akkoord, Johannes. Goed. Dat willen we geloven. Maar onze grote vraag was: wie is God? Waar merk ik iets van hem? Laat hem toch eens spreken. Hoe weet ik nu dat kindje in de kribbe werkelijk het eeuwige woord van God is? Nou, dat wil de evangelist ons zeker vertellen. En hij getuigt. Maar wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wij, Johannes als discipel. En de anderen. Ze waren erbij op die bruiloft in Kana, waar Jezus zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Op zijn bevel veranderde het water in wijn. En zo is er nog veel meer dat ze kunnen navertellen. Wonderen van genezing, bijzondere tekenen van goddelijke kracht, de wijsheid in zijn woorden, zijn kennis van God. Ze hebben het zelf gehoord en gezien. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Wat een majesteit werd er zichtbaar in deze mens. Ze zagen een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Nooit zal Johannes het vergeten. Toen ze op die berg waren, de berg van de verheerlijking, en later, daar hoorden ze een stem en later hoorden ze nog eens zo'n stem uit de hemel dat de Vader heeft gesproken. Dit is mijn Zoon. Dit is mijn beminde. In hem heb ik al mijn welbehagen. In hem heb ik mijn grootste vreugde. Die stem van de Vader hebben ze gehoord. En wat is er heerlijker? Wat is er van groter glans en van groter glorie dan dat God zo zijn liefde verklaarde, zijn onmetelijke liefde uitsprak voor Jezus. Zo uniek is Jezus Christus voor de Vader. Johannes heeft zelf die stem gehoord. Wat een liefde, wat een heerlijkheid en eer. Voor die mens, Jezus, dat de Vader dit van hem zei. Ja, denk dan aan die kleine baby in die armoedige kribbe. God de Vader noemt hem, die baby, zijn lieve kind. Denk aan die man van smarten, weggehoond door het volk. Maar God de Vader, die noemt hem zijn lieve kind. De Vader roemt hem om zijn gehoorzaamheid. De Vader kroont hem met koninklijke waardigheid. Zo is God. We hebben zijn heerlijkheid gezien, schrijft Johannes. En dat hebben ze ook gezien in zijn lijden. Dat Jezus de voeten van de zijnen wilde wassen. Dat Jezus de kruisbalk heeft gedragen door de straten van Jeruzalem. Dan zien we zijn liefde. Hij gaf zijn bloed tot verzoening van de zonden. Hij stierf aan het kruis uit om aan de wereld het leven te geven. Hij deed het gewillig, met overgave, in bewogenheid. Ja, zo vindt een zondaar in Christus genade in overvloed. Zo krijg ik houvast als ik hem zie in de belofte van God. De Zoon die werd mij in alles gelijk, behalve de zonde. Hij werd mens en hij nodigt mij tot zijn koninkrijk. Dankzij Christus weten we ons door God gekend. Op grond van zijn genade weten we ons door God aanvaard. Wat een rijkdom. Weet u wat het vreemde nu is? Dit woord, dat vlees is geworden, dit woord dat was het leven en het licht van de mensen, en dit licht dat kwam in de wereld. Maar de wereld heeft hem niet gekend. De mensen wilden niet van hem weten. Wat is dat eigenlijk vreemd? Wat is dat ongelooflijk dwaas. Ja, het is nog erger, zo schrijft de evangelist. Hij kwam tot het zijne, gewoon tot zijn eigen volk, tot zijn familieleden, zijn broers, tot het uitverkoren volk van God, Israël. En zelfs de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat is dat erg. Hij die bij God was. Die vlees is geworden. Door wie God gesproken heeft. Door wie God zijn heerlijkheid heeft laten zien. Ze moesten hem niet. Ze wilden hem niet. Ze hebben geroepen, weg met deze, kruis hem. Juist nu God zo dichtbij kwam. Toen hij verscheen als kind van Maria. In doeken werd gewonden. Neergelegd in een kribbe. En men bleef blind. Blind voor zijn glorie. En de mens die wendde zich af van het licht. De mens sluit zijn ogen ervoor. Maar God, die stuurde getuigen. Johannes de Doper, die getuigde van het licht. Johannes de Evangelist wil getuigen van hem. Opdat wij zouden geloven in de Zoon van God. God stuurt getuigen om ons tot geloof te brengen. En dat wij gelovend in hem het leven zullen hebben. Dat is dus de weg. Met al uw vragen. De schriften die getuigen van Gods Zoon. En door hem spreekt de Vader, door hem onthult hij zijn heerlijkheid, door hem ontvangen wij genade op genade. Inderdaad, wij hebben het niet met onze ogen gezien. Wij waren er niet bij toen Jezus werd geboren. Wij mogen luisteren naar de getuigen. En wij leren hem kennen uit het evangelie. En wij zijn zalig als we niet zien en toch geloven. Hoe zit het met die vragen van ons hart? Ja, we willen zo graag zelf zijn stem horen. We willen iets van hem kunnen zien. We zouden zijn heerlijkheid willen aanschouwen. Maar vergeet niet, het woord is vlees geworden. En de Zoon van God nam onze natuur aan. Hij werd geboren in Bethlehem. Hij lag simpelweg in een kribbe. Waarachtig God. Waarachtig mens. Wil je dat niet geloven? Wil je dat niet geloven? En zo daar het echte probleem kunnen zitten. Dat wij niet zo diep willen buigen. Dat we ons te groot voelen. Om te knielen. Te knielen bij God in het vlees. Een mens wil graag iets groots. Een mens die wil alleen in God geloven als hij het met zijn eigen ogen ziet. Of een mens wil alleen in een verlosser geloven die door iedereen wordt geaccepteerd. Onze hoogmoed. Onze tegenstand zit ons dwars. dat we die gestalte van de kribbe niet aanvaarden. Dat ongeloof is de belemmering dat wij het kruis van Christus niet lief hebben. Want juist in dat vlees geworden woord, daar ligt het antwoord. Het antwoord op de vragen van een mensenhart. Door Jezus van Nazareth, door hem vind je genade bij God. Door Jezus uit Bethlehem vervult God al zijn beloften. Maria geloofde het wel. Ja, ze waren en ze zijn er toch. Wonderlijk. Maria bewaarde de woorden over het kind in haar hart. En Simeon. Simeon was ook een van de zijne, maar hij heeft dat kind van harte aangenomen. Simeon zag met eigen ogen de zaligheid van God in het kind Jezus. En Johannes, Jacobus, Petrus, Andreas, zij hoorden het getuigenis van Johannes de Doper. Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En zij geloofden. Zij geloofden dat getuigenis. Wat hadden ze nog van hem gezien? Maar ze geloofden het getuigenis en ze volgden hem. Met dit eeuwige woord dat bij ons is gekomen. Met dit woord geeft God de mensen vrede. Met dit woord redt hij uit de macht van de dood. Dit woord is het leven. Wat zult u ermee doen? Wat doet u met Jezus? Hij bleef God. Hij werd mens. Geloof in hem en leef. Geloof in zijn naam. En allen die in hem geloven, die worden kinderen van God. Waar moet je heen met je vraag? Omarm het woord. Aanbid het kind. En hij wordt u verkondigd. Hij wordt u verkondigd met dit doel. Dat u gelovend het eeuwige leven hebt. Amen. We gaan zingen van Psalm 124. De versen 1 en 3. Dat Israël nu zeggen. Blijf van geest. Indien de Heer die bij ons is geweest. Ons niet heeft bijgestaan. Wij waren lang vergaan. En ook het derde vers, dan had geen mens naar onze klacht gehoord, dan had een zeven rampen ons versmoord, geloofd, zei dies de Heer die redt van het graf. Psalm 124, vers 1 en 3. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe God en Vader, u brengt mij de dank voor die getuigen die wij beluisteren in de schrift, in de evangeliën, bij de apostelen. Zij die dat vlees geworden woord hebben gezien, met hun eigen oren hebben gehoord. Die getuigen die hem zijn gevolgd naar Jeruzalem, maar ook hem hebben ontmoet na de opstanding uit de doden. Ze hebben ons de woorden gegeven, woorden vol van geest, van de Heilige Geest. Woorden van waarheid, van kracht en leven. En Heere, dan roept u ons dat wij dat woord geloven. Wilt u ons dat ook leren en daarin sterken? We mogen het ook eenvoudig ontvangen in onze harten, opdat wij geloven en zullen leven. Ja, werkelijk en blijvend leven, het leven met u tot in eeuwigheid, om herschapen te zijn, om te mogen weten door u gekend te zijn en gered. Heere, gedenk ons zo allen en neem alle weerstand die er in een mensenhart is weg. Leer ons te buigen om de Heer Jezus Christus als onze zaligmaker te belijden. U bidden we dat u zo in deze wereld ook krachtig werkt. Dat het woord mensen bereikt, maar ook dat hun harten worden ingewonnen voor de Heer Jezus Christus. Heer, een zegen ook daarvoor ons leven als gemeente. Ook de middelen die we mogen gebruiken om anderen te bereiken, om zo door te geven wie u bent, wilt u dat zegenen tot eer van uw grote naam. Wees zo met een ieder, ook het verdere van deze avond. Gedenk hen voor wie het leven op dit moment moeilijk is, als er veel verdriet is. Grote zorgen zijn, wilt u daarin ook helpen en ondersteunen met uw kracht, wilt u leiden en dragen daarin, onze gebeden ook beluisteren en beantwoorden. U bidden we dat u morgen ook uw zegen schenkt wanneer de zondagschool het kerstfeest viert en we zo met de kinderen van de zondagschool mogen samenkomen. U bidden we dat u de kinderen daarbij helpt en alle leiding en ieder die erbij betrokken is. Zodat ook dan opnieuw tot uw eer wordt gezongen en het evangelie van de geboorte van Christus weer mag klinken. U geeft zoveel getuigen in de schrift. Getuigen van mensen die geloven en mogen belijden dat ze u kennen en dat ze ook mogen opmerken. Hoe u hun leven leidt en daarin aanwezig bent. Heere, maak ons zo allen tot uw getuigen. Hoor ons gebed. Zie ons aan in Christus, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 97, het zevende vers. In Jezus Christus mogen wij het aangezicht van God aanschouwen. We zingen: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. Psalm 97, vers 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.